Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking, die vinden wij in Genesis 3. En daarvan vooral het 15e vers. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermozelen. En gij zult het de verzenen vermozelen. Gemeente Advent. Dan moeten we beginnen bij het begin. Gelijk Gods trouw van Adrijks ochtend stond zich hiertoe aan de vaderen verbond. Zo staat er in de lofzang van Zacharias. Saardrijks ochtend stond. Daar moeten we beginnen. Want Advent begint bij de eerste openbaring van Gods genadeverbond. En van Gods genadige belofte. Daar begint Advent. En dus bij de moederbelofte. Dat is Genesis 3 vers 15. De moederbelofte. De moeder van alle beloften die er volgen in het Oude Testament. Daarom heet het de moederbelofte. Want al die andere beloften die er nog bijgekomen zijn, tot en met de profeet Maleachi toe, dat zijn allemaal dochters van deze moederbelofte. Maar ook omdat het over Eva gaat, deze vrouw. Het gaat ook over Eva. En uit haar is de beloofde verlosser geboren. Daarom ook de moederbelofte. Dus met twee redenen noemen we dit de moederbelofte. Omdat het de moeder van alle beloften is. En omdat het ook over de moeder gaat van de zaligmaker. Want hij is in de volheid van de tijd geboren uit een vrouw, geworden onder de wet, schrijft Paulus. Een bekende tekst, hè? Genesis 3 vers 15, ik zal vijandschap zetten. Een bekende tekst, ja, zeker. Maar weet u wat altijd het gevaar is met bekende teksten? Dat is altijd het gevaar dat ze ons wel goed in de oren liggen, hè? Want we kennen die woorden. Maar het betekent vaak ook dat we ze slecht verstaan. Dat we er nog nooit zo goed over nagedacht hebben. Wat staat daar nou eigenlijk? Ze zijn eigenlijk te bekend daarvoor. Hè? En dan denken we dat we het weten. En we hebben nog nooit ons verwonderd over de inhoud. En ik hoop, gemeente, van harte dat dat vanmorgen anders zal gaan worden. Als dat bij u nog zo is, dat u wel die tekst kent, u kunt hem misschien al opdreunen van kindsbeen af, hè, maar misschien nog nooit die tekst doorgrond tot in zijn wezenlijke diepte. Want in deze tekst, ik zeg het maar van tevoren, zit het hele heilsplan van God verborgen als in een notendop. Als in een notendop heeft de Heere God zijn hele heilsplan daarin gelegd en aan ons geopenbaard. Gemeente, toen de Heere dat deed, toen was hij er wel heel snel bij. Hij heeft het meteen gedaan. We lezen bij de profeet Jeremia vaak dat de Heere vroeg op was om te zenden zijn knechten de profeten. Vroeg op zijnde en zendende, staat er dan bij de profeet Jeremia. Waarom? Omdat de Heere dat zo graag deed. Tot zijn volk spreken door de profeten. Dat deed de Heere God graag. En wat je graag doet, daar ga je vroeg voor uit je bed. En daar sta je vroeg voorop, dat is bij ons mensen toch ook zo. Als je iets graag doet, dan stel je het niet uit tot het laatst van de avond. Dan doe je dat het eerste, want je vindt het erg belangrijk. En zo is het dan menselijkerwijs gesproken, gemeente, ook bij de Heere. Hij was vroeg op om te beloven. Vroeg op zijnde en belovende. Hij is daar meteen na de zondeval mee begonnen. Belovende hun zijn zoon te geven. Hun ogen werden geopend. Maar dat was niet positief dat hun ogen geopend werden. Ze kenden nu goed en kwaad. Ja, inderdaad. Ze zouden voortaan zelf uitmaken wat goed en kwaad is. En Satan had hun dat voorgesteld als iets heel aanlokkelijks. Dan kun je als God zijn. Dan ben je aan God gelijk. Dan ben jij ook een kenner van goed en kwaad. Dat wil God niet, maar je moet dat zelf wel willen, zei hij tegen Eva. Je moet als God willen wezen. Je moet het hogerop zoeken. Je, niet tevreden zijn met alleen maar een mensje te wezen. Je moet hogerop. En toen Eva geluisterd had en Adam in haar gevolg, toen bleek nou juist het bedrog. De slang heeft mij bedrogen. Ja, dat was zo. De slang heeft haar bedrogen. Want ze gingen niet hogerop. Ze vielen in de diepste diepte. Ze raken God kwijt. Ze vervallen in allerhande ellende. Ze gaan zich schamen voor God. Ze hebben het leven met een hoofdletter verloren. Ze vervallen aan de dood. Ze stierven ter plekke de geestelijke dood. Ten dagen dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Dat is ook werkelijk gebeurd. En toen kwam God eraan, meteen al. Hij heeft zich meteen op weg begeven om de mens, de verloren mens, te zoeken. Wat een wonder is dat. Dat God dat doet. En het is waar. De Heere God roept hen eerst tevoorschijn. Waar zijt ge? Hebt ge van die boom gegeten, waarvan ik u gezegd heb, gij zult daarvan niet eten? Wie heeft u te kennen gegeven dat ge naakt was? Adam moest zich verantwoorden. Maar hij wees met zijn vinger naar Eva. En naar God die hem die vrouw gegeven had. Ja, er bungelt nog wel achteraan. En ik heb gegeten. Ja, daar kon hij niet helemaal omheen. Ik heb gegeten. Maar de hoofdzaak van zijn verantwoording was toch Eva. En u hebt ze me gegeven. En toen was Eva aan de beurt. De slang heeft mij bedrogen. En ja, ook daar er bungelt achteraan. En ik heb gegeten. Maar het eerste was toch, de slang heeft me bedrogen. En dan, gemeente, is die slang aan de beurt. En de Heere God vraagt aan de slang niet, wat hebt gij gedaan? Aan Adam vroeg hij dat wel, aan Eva ook en aan de slang niet. Dat is opmerkelijk. Waarom is dat eigenlijk, dat de Heere God dat aan de slang niet vroeg, wat hebt gij gedaan? Gemeente, heel eenvoudig daarom, omdat hij met Adam en Eva daar iets mee voor had hen dat zo te vragen. Wat hebt gij gedaan? Want zij moeten tot berouw en tot bekering worden gebracht. En dan moet je de mensen tot verantwoording roepen. Dan moet je hun aanspreken op hun geweten. Wat hebt ge gedaan? Dan moet het tot belijdenis komen. Ja, dat lukte wel niet erg, dat belijden van de schuld. Want het werd ook wel voor een groot deel afgeschoven op. Maar dat was wel de bedoeling van de Heere God. De schuldbelijdenis in hen te wekken, het schuldbesef. En daar is bij de duivel natuurlijk geen sprake van. Voor de duivel is er ook geen genade. God heeft met het wekken van schuldbelijdenis altijd een bedoeling om genade te gaan bewerken, nietwaar? Hij had bij Adam en Eva meteen bedoelingen van genade, ook toen hij hen ter verantwoording riep en tot schuldbesef wilde brengen. Dan toen wilde hij dat om zijn genade zo dadelijk te kunnen openbaren. Maar voor de duivel is er geen genade. En die kan ook niet tot schuldbesef en schuldbekentenis worden gebracht. Je leest nooit één schuldbelijdenis van de duivel in de Bijbel. Nooit één ook. Helemaal nooit en ten nimmer. Zelfs geen vleugje ervan. De duivel krijgt meteen zijn oordeel te horen. En dat is het stof. Hij moet in het stof bijten. Of de duivel daarvoor een rechtopgaande gestalte heeft gehad, zoals sommigen denken, dat weet ik niet. Dat zegt de Bijbel niet. Maar in ieder geval wordt wel het kruipen over deze aarde, het leven in het stof, dat wordt wel hier als een oordeel benoemd. De slang moet kruipen. En in die slang zit die duivel die bezit van haar genomen had. Stof bijten. Maar alles wat je opeet gaat tegelijkertijd het stof mee naar binnen. Al de dagen van zijn leven. Al voordat hij sterft, eet en bijt hij in het stof. Hè? Gaat hij als het ware tot stof weder, zou je kunnen zeggen. Want hij eet het iedere dag, dat stof. En al wat in het stof kruipt, hè, is later in de wet van Mozes. Dat is onrein. Onrein. Al de dieren die in de aarde leven, zoals mollen en hagedissen en al dat spul en kakkerlakken en oorwormen. Al wat zich verbergt in de aarde, dat is allemaal onrein volgens de schrift. En zo is dat ook met de slang. Een stofganger die kan niet rein zijn in Gods ogen. Zijn vonnis is dan ook dat hij in het stof zal moeten leven. En dan komt de moederbelofte. Die zit dus vervat, gemeente, in het oordeel over de slang. Dat is merkwaardig, hè? Gods heilgeheim wordt geopenbaard in het oordeel over zijn vijand. En de vijand van Adam en Eva, want dat gaat hij straks ook worden. Die slang, die wordt ook de vijand van Adam en Eva. Ze hebben wel vriendschap gesloten, maar straks zullen ze weer vijanden gaan worden. Zo zullen we zo dadelijk nog horen. En in het oordeel over die vijand, daar zit het heil in. Dat zie je ook vaak bij de profeten. Als de profeten bijvoorbeeld oordelen uitspreken over Egypte en over Babel en over de Assyriërs en over de Moabieten en de Edomieten. Ja, dan is dat heil voor Gods volk. Want de Heere God gaat de vijanden van zijn volk tekeer. Zulke hoofdstukken, die moet je niet overslaan. Ah, het gaat over de Assyriërs, het gaat over de Edomieten. Nee, dat is heil voor Israël. Als de Heere God die volken en die vijanden van zijn volk aanpakt, dan betekent dat verlossing voor het volk van God. En zo is het hier ook. In dus het oordeel over de duivel zit het heil van de mens. En het tweede waar ik u op wijzen wil, dat is dat de belofte voorop gaat. Is u dat nou nooit opgevallen? Als u Genesis 3 leest, zo dadelijk gaat God het oordeel over de mens, over de man en over de vrouw uitspreken. De man moet in het stof, in het zweet zijn aanschijn zijn brood eten. Hij moet in het stof werken, zeg maar, in het stof der aarde. En dat zal niet gemakkelijk zijn, dat zal in het zweet des aanschijns zijn. Het aardrijk om zijnentwil vervloekt. Met smart zult gij daarvan eten. Dat is het oordeel van de man. En dan komt het oordeel van de vrouw. Met smart zult gij kinderen baren. Het is net andersom. Eerst het oordeel van de vrouw en dan het oordeel van de man. Met smart zult gij kinderen baren. Dus beide smart. Eva de barensmart. Adam de smart van het zware werk in de aardkorst. Die niet meer meewerkt, maar tegenwerkt. doorns en distels. Maar voordat dat oordeel uitgesproken wordt, let u daarop, is er het heil. Voor het oordeel uit gaat hier het heil. Zo is nou, gemeente, de goede God. Onze goede God, staat er in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Onze goede God, ziende dat de mens zich zo verdorven had. En dat hij zich in de lichamelijke en in de geestelijke dood heeft geworpen. Die heeft zich begeven om de mens te zoeken. Hij is op pad gegaan. Hij is naar ze toe gekomen. Voordat hij het oordeel over ze uitspreekt, met smart, Eva, Adam, allebei, ze krijgen hun deel, hun gevolg van de zonde die ze hebben bedreven. Voordat God dat uitspreekt, heeft hij ze eerst getroost. Getroost met de belofte van heil, van overwinning, van uitkomst. Hè? De adventsbelofte, de moederbelofte. Ja, die heeft hij, voordat hij het oordeel uitspreekt, aan Adam en Eva gegeven. Ziet u nou, gemeente, de goedheid Gods? God is niet van steen en van ijzer en van beton. God is niet onbewogen. We hebben geen God wie het niet schelen kan. Hij is meteen naar de zonde vallen, naar de mens toegekomen, naar de zondaar, naar ons. Om van heil en van verlossing te spreken. Zeg nou nog eens dat God geen liefde is. Zeg nou nog eens dat God wreed is. De schrift getuigt ervan dat we een goede God hebben die de zondaar zoekt. En die zondaar, dat zijn wij, dat ben u en dat ben ik. We hebben een goede God die de zondaar opzoekt, die naar hem toekomt. Hij begeeft zich, hij heeft zich op pad gegeven om die mens die gezondigd had zelf te gaan opzoeken. Hij heeft niet gewacht totdat zij een keer bij hem kwamen. Met hun nood en met hun ellende waar ze aan vervielen. Daar heeft de Heere God niet op gewacht. Adam is niet de eerste geweest. Eva is niet de eerste geweest. God was de eerste. God ging naar ze toe en hij zocht ze op. En hij komt met zijn belofte van heil en van zaligheid. Hij spreekt het ongeluk uit over de duivel. En daarmee het geluk over de mens. De mens die door de duivel bedrogen was en was misleid. Het oordeel over hun vijand, dat wordt het heil voor hen zelf. Zoals het dus met de kinderen Israëls was, als de Babyloniërs en als de Assyriërs er van langs kregen, dat was heil voor Gods volk. Zo is het ook hier al in het paradijs. Het oordeel over de vijand is heil voor hen zelf. Maar, gemeente, dan kun je je afvragen of zij wel vijanden van elkaar waren. Duivel en mens. Nou, dat waren ze op dat moment dus eigenlijk nog niet. Want ze hadden het op een akkoordje gegooid met elkaar. De mens had naar de duivel geluisterd. Hij was met de duivel in opstand gekomen. U weet dat de duivel al eerder in opstand gekomen was tegen God, hè? En dat was mislukt. Nou gaat hij het via de mens nog een keer proberen. En nou lukt het. Mislukt het eigenlijk weer. Het lukt hem wel om de mens te verleiden, maar het mislukt in die zin dat er narigheid van komt. Er was voor de duivel narigheid van zijn opstand voortgekomen en nu komt er voor de mens ook narigheid uit voor. In die zin mislukt het. God laat zich niet van de troon stoten, maar ze waren het wel samen eens geworden in dat verzet tegen de schepper van de hemel en van de aarde. Het was dus eigenlijk een beetje twee handen op één buik geworden. Mens en duivel, ze hadden vriendschap gesloten. Ergens in het Oude Testament staat een voorzichtig verdrag met de hel. Dat had de mens gesloten. Een voorzichtig verdrag met de hel. Het was dikke mik geworden tussen die twee. Tussen duivel en mens. Samen tegen God. Ja, samen op weg tegen God. Dat was het geworden. Maar, nu zegt de Heer God, daar ga ik een eind aan maken. Die vriendschap duld ik niet. Dat zal niet gaan blijven. Want ik ga stoken. Ik ga stoken tussen mens en duivel. Ik zal vijandschap gaan zetten. Er is vriendschap gekomen. Ze kunnen het zo goed met elkaar vinden nu, mens en duivel. Ze zijn het samen tegen mij eens geworden. Maar dat zal niet gaan blijven. En dat is niet omdat de mens de verbinding met de duivel zelf verbreekt. Want dat doet de mens niet, dat kan die ook niet meer. Hè? Dat konden Adam en Eva ook niet meer. Ze waren aan de duivel verslingerd geraakt. Verslaafd geraakt aan het kwaad. Hun natuur was verdorven immers. Ze konden het goede niet meer willen. Daar moet God zelf aan te pas komen. En daarom staat er ook dat grote woordje ik. Ik en ik zal vijandschap zenden. In het oordeel over de slang, he, eerst dat stof eten, vervolgt de Heere God. En ik ga ook nog wat anders doen. Ik ga je niet alleen maar tot een stofeter maken. Ik ga ook vijandschap zetten tussen uw slang en deze vrouw. Calvijn, de grote Calvijn, de reformator van Genève, wijst erop dat je dat ook moet verstaan van de slang als dier. Dat de Heere God dus de verhouding tussen de slang en de mens tot een vijandelijke gaat maken. Dat mens en slang eigenlijk niet zo met elkaar door één deur kunnen op deze wereld. Hè? Ook als dier niet. En de slang wordt toch altijd gezien als een groot gevaar. Iedereen is daar bang voor. Ja, iedereen, nou, er zijn wel mensen die met slangen spelen, maar ik snap niet aan hoe ze durven. Als ik een slang zie, dan heb ik al gegeten en gedronken, moet ik eerlijk zeggen. En die giftige angel als je die ziet. En die uit zijn bek komt. Dan kun je zien dat dier is niet te vertrouwen. Dat is niet veilig. Hè? Een adder, als je een beet van een adder krijgt, adders zijn er ook in Nederland in sommige natuurgebieden. Ja, daar moet je wel mee uitkijken, dat is levensgevaarlijk. Dan moet je wel meteen naar de dokter toe als je een beet van een adder hebt gekregen. Dus ja, inderdaad, die is problematisch geworden, die verhouding. Tussen slangen en mensen. Maar het gaat natuurlijk niet alleen maar om het dier. Hè? Dat erkent Calvijn ook. Hè, Calvijn zegt, daar gaat het ook wel over dat er dus een haatverhouding zal komen tussen de dier, slang en de mens. Maar het gaat natuurlijk niet alleen maar over de slang als dier. Het gaat ook over degene en vooral over degene die door hem gesproken heeft, door die slang heen gesproken heeft. En dat is de duivel. De Heere God die gaat stoken, zei ik al, hè. Stoken tussen de mens en tussen de slang, tussen Eva die door de slang bedrogen was en de slang. De Heere God gaat de pret die ze samen hebben, die gaat hij snel bederven. En dat doet hij. Dat doet hij door deze belofte uit te spreken. En door Adam en Eva, als hij die belofte aan hen geeft, ik zal vijandschap zetten en wat er dan allemaal volgt, dat zullen we nog wel zien. Door het geloof in die belofte. Hij werkt in hen ook het geloof in die belofte. Door het geloof in die belofte worden Adam en Eva aan de slang ontrokken. En van het koninkrijk van de duivel waarin ze terechtgekomen waren, teruggebracht in het koninkrijk van God. Want Adam en Eva zijn de eerste leden geweest van de christelijke kerk. De kerk is er vanaf het begin der wereld en Adam en Eva waren haar eerste leden. Hè, door het geloof in de moederbelofte zijn Adam en Eva door God gered geworden. Zijn ze overgeplaatst van het duister vandaan in het licht. Meteen al na de zondeval. Die goede God, nietwaar? Die goede God die hen heeft opgezocht. Die hen beloofd heeft de verlosser te zullen schenken. Die heeft door het geloof in de belofte, het geloof in hun hart te werken, heeft hij hen weer overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, Jezus Christus, die komen zou. En daarmee heeft hij dus die vijandschap een feit gemaakt van die twee koninkrijken, van de duivel en van Christus, die staan altijd tegenover elkaar, nietwaar? Dat was al in het paradijs zo. Hij maakte hen weer tot vijanden van elkaar. Ik zal vijandschap zetten tussen uw slang en tussen deze vrouw. Jullie zijn het samen onzo eens geworden, maar dat gaat over en uit. Ik ga vijandschap zetten en dat heeft de Heere God ook ter plekke gedaan. Want Gods kinderen die kunnen het met de duivel niet meer vinden. En de duivel kan het met Gods kinderen niet vinden. Dus ook niet met Adam en Eva nadat ze door God waren gered en overgeplaatst in zijn koninkrijk. Ze konden het met elkaar niet meer vinden. Ze worden haters van elkaar. Satan haat al Gods kinderen. En al Gods kinderen haten de duivel. Die boze verleider. Die verzoeker. Die bestrijder. Ze zijn bang voor hem. Ze bidden tot God, verlos ons van de boze. Die boze die mij bestrijd hebt, Psalm 140 waarmee we begonnen zijn. O God, verlos mij van de boze. Verlos mij toch van die lasteraar, die leugenspreker. Laat die toch nooit op aarde bevestigd zijn. Zo zongen we uit Psalm 140. Nou, dat kun je maar zo op die duivel laten slaan. Er is vijandschap, er is haat. Tussen de eerste mensenpaar gekomen en tussen de duivel. Ik zal vijandschap zetten. Ik zal het doen. Tussen u, Satan, en tussen deze vrouw. Ik ga het verbond dat jullie samen gesloten hebben, dat ga ik verbreken. Door zelf een verbond op te richten met die zondige mens. Met Eva voorop en Adam in haar gevolg. En die vijandschap die zal niet zijn alleen maar met dat eerste mensenpaar. Die vijandschap die zal blijvend zijn. Er staat achter ook tussen uw zaad en tussen haar zaad. Wie is nou het zaad van de slang dan? Uw zaad. De Heer spreekt hier de slang aan. Wie is uw zaad? Het zaad van de slang. Wie is dat? Zijn dat de demonen of zo? De lagere boze geesten? Zijn die het zaad van de slang? Nee, gemeente, dat zijn zijn vrienden, zijn trawanten. Dat wordt nooit in de Bijbel worden dat zijn kinderen genoemd. Hè. Er wordt nooit gesproken over kinderen van de Satan in de betekenis van dat zijn de boze geesten, de demonen die onder de Satan staan. Nee, die heten wel dus zijn vrienden, maar niet zijn kinderen. Nergens in de Bijbel. Dus die zijn het niet. Bedoeld zijn daar degene die de Satan gehoorzamen en blijven gehoorzamen. Zoals ook Adam en Eva zouden hebben gedaan als God niet tussen beiden was gekomen met zijn moederbelofte. Dan zouden ze ook de Satan zijn blijven gehoorzamen. Zouden ze ook slangenzaad zijn geweest. Al degenen die in ongeloof en onbekeerlijkheid op deze wereld volharden, zijn allemaal kinderen van de Satan. Allemaal, hoe noemde Johannes de Doper dat ook alweer? U weet het wel. En de kinderen die in de kerk zijn weten het ook wel. Hoe noemde Johannes de Doper zulke mensen? Adderengebroedsel. Adderengebroedsels. En hoe heeft de Heer Jezus ze genoemd? Nou, hetzelfde, ook adderengebroedsels. Hij zei tegen de Farizeeën: gij adderengebroedsels, hoe kunt gij goede dingen spreken, daar gij boosheid? Gij adderengebroedsels, dus die aanduiding die Johannes de Doper al gebruikte, heeft de Heer Jezus overgenomen en voortgezet. Gij adderengebroedsels. Ja, dan ben je dus jonge addertjes die uit het ei, hè, slangen leggen eieren. En daar komen de jongen uit. Die net uit het ei gekropen zijn. Hè? Je ziet het voor je, zo'n nest met allemaal die jonge addertjes. Ja, mooi zou je misschien zeggen. Nou, vind het maar mooi hoor. Vindt u het maar mooi. Dat zijn allemaal potentiële moordenaars. Adderen, gebroedsels. Kinderen van de duivel. Ja, en die zijn er heel wat in de wereld. De Kain was er alleen van. Dus je bent altijd gebleven. Zo wordt een mens van nature ook geboren als een adderengebroed. Ja, je kunt het hard vinden, maar het is wel waar. We zijn van nature allemaal slangenzaad. Zoals Adam en Eva dat ook geworden zijn, zo zijn wij het ook. Van nature slangenzaad. En alleen door genade, alleen door het geloof in de beloften Gods, een waar geloof in Christus, wordt het anders. Dan ben je geen slangenzaad meer. Maar zolang als we Christus negeren, zoals Kain, zoals Esau, zoals Lamech, hè, die schreeuwer, Lamech zal 70 x 7 gewroken worden. Ja, dat is allemaal slangenzaad. En zo kom je er wat tegen, al in de Bijbelse tijd, hè, als je kijkt in het Oude Testament en in het Nieuwe. Hoeveel, ook onder Israël zijn er geen slang, zaad van de slang geweest. Hoevelen niet, hè? Hoevelen niet. En ja, ze zijn er tot op de dag van vandaag toe. Adderengebroedsels. Als je nou de Heer Jezus nog niet kent. En je leeft nog onbekeerd. Zonder vernieuwing. Zonder waarachtig geloof. Dan weet je wie je bent. Dan kun je het je maar aantrekken, hè. Wat de schrift zegt. Adderengebroedsels. Zaad van de slang. En dat is altijd vijandig tegen het zaad van de vrouw. En wie zijn nou het zaad van de vrouw? Wie zijn nou kinderen van Eva, de moeder van alle levenden? Dat zijn godsgelovige kinderen hier op deze aarde. Dat zijn zij die net als Adam en Eva de beloften van God hebben leren geloven. En zich daarom hebben overgegeven en hebben verlaten en in het koninkrijk van God zijn geplaatst. Door Gods grote goedheid en genade. Dat heeft hij met het eerste mensenpaar gedaan. En dat doet hij ook met velen uit hun nageslachten. Scharen die niemand tellen kan. Allemaal zaad van de vrouw. Dat zijn zij die Gods geboden bewaren, zegt de Openbaring van Johannes. Dat zijn zij die Gods geboden bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. Ook in de Openbaring van Johannes is er sprake van een vrouw die mannelijke zoon baart. Openbaring 12. En dan is er verderop sprake van de overigen van haar zaad. Want zij heeft niet alleen maar de mannelijke zoon gebaard. Christus. Maar ze heeft ook overigen van haar zaad. En wie zijn dat? Dat zijn zij die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben, zegt Openbaring 12. Dus dat zijn al degenen die de Heere mogen kennen. Die het lam mogen toebehoren. Die hem waarachtig belijden hier in deze wereld. Allemaal zaad van Eva, van de vrouw. De moeder van alle levenden. Dat wil niet zeggen van alle mensen. Want ze zijn natuurlijk allemaal uit Eva voortgekomen. Al wat leeft, hè, al wat menselijk leeft, is uit Eva voortgekomen. Maar daar zit ook een heel speciale betekenis in. Als Adam straks zijn vrouw, die al Manninne heette, vrouwelijke man, hè, Manninne, vrouwelijke man. Als hij die andere naam Heva, Eva aan haar noemt, hè, dan Heva hangt met leven samen. Hè, moeder van alle leven. Het Hebreeuwse woord hangt met leven samen. En dan gaat het niet alleen maar over het gewone leven ongetwijfeld. Dan gaat het vooral ook over dat leven met een hoofdletter. Dat leven dat de Heere God ook aan Adam en Eva weer geschonken heeft. Na de zondeval. Door het geloof in de belofte hebben ze dat verkregen. En dat leven dat de Heere God geeft aan al degenen die hem kennen. En die hebben het eeuwige leven. Nou, dat is het zaad van de vrouw. En gemeente. Dat staat altijd haaks op elkaar. Dat zaad van de slang. Nou, u weet nu wie dat zijn. Dat zijn alle goddeloze mensen. Ook de fariseeën en de schriftgeleerden, hoe braaf en netjes dat ze ook waren. Adderen gebroed, zegt Johannes de Doper. Adderen gebroed, zegt de Heer Jezus. En dat zaad van de vrouw. Dat botst. Alle eeuwen door. Kain slaat Abel al dood. Esau vervolgt Jacob. Ismaël Isaac. Ziet u? Dat is dat gevecht. Het zijn altijd twee kampen tegenover elkaar. Ik zal vijandschap zetten. Die worden het met elkaar niet eens, de kerk en de wereld. Die worden het niet eens. Als die het met elkaar eens worden, dan is het mis. Dan komt de zondvloed. Dan komt de zondvloed. Hè? Als het geslacht van Seth zich gaat verzwageren met het geslacht van Kain, dan wordt het de ongerechtigheid zo groot op de aarde, dan komt de zondvloed. Nee, die moeten gescheiden blijven. Dit volk zal alleen wonen, staat er van het volk Israël. Dit volk zal alleen wonen als Israël zich gaat vermengen met de vreemde volken rondom en met de Kanaanieten die in hun midden wonen, gaat het mis. Ik zal vijandschap zetten. Dat wil niet zeggen dat wij ongelovige mensen moeten gaan haten. Dat zeg ik niet. Maar je moet wel afstand houden. Je moet niet met ze meedoen. Je moet ze niet volgen op hun kwade wegen. En als je je al te dicht in hun omgeving begeeft en met ze mee gaat denken en doen, dan zul je zien dat je spoedig verloren bent. Dan ga je verloren, dan verdwijn je in de wereld. Dan word je door de wereld geabsorbeerd, zeg maar. Zoals een spons water opneemt, zo neemt de wereld heel veel mensen op die met haar koketteren, die al te dicht bij haar in haar buurt komen, die neemt de wereld op. Dus pas altijd op, hè. Pas altijd op met de wereld van het ongeloof. Je kunt niet een vriend van God zijn en tegelijkertijd een vriend van de wereld. Want wie een vriend van de wereld is, wordt tot een vijand van God gesteld. Dat zegt Gods woord. Er moet onderscheid zijn, ja zeker, er moet onderscheid zijn. Niet dat je jezelf beter voelt, dat ben je ook niet. Maar als de Heere God in je leven gekomen is, dan ben je wel anders geworden. Dan ben je van een ander volk. Dan ben je van het volk van God. En dat kan zich niet afgeven met het volk van deze wereld, dat kan niet. Dat kan niet samengaan. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad, hè, het slangenzaad en het vrouwenzaad. Dat botst en dat zal botsen. Meent niet, zegt de Heer Jezus, meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Integendeel. Juist vijandschap. Want voortaan zullen in één huisgezin drie verdeeld zijn tegen twee. De moeder tegen de dochter. De vader tegen de zoon. Om hem. Om Christus. Om het geloof. Dat botst. En dat zal altijd blijven botsen totdat de bazuin klinkt en dat deze bedeling ten einde raakt. En zolang zal het altijd blijven botsen. Je ziet het de hele Bijbel door. Je ziet het tot in de openbaring van Johannes toe. Hè, dat botsen van het slangenzaad met het vrouwenzaad en omgekeerd. Dat botst met elkaar. De kerk wordt ook zo vaak vervolgd, niet waar, op deze wereld. Dat is allemaal uiting van die strijd. Ik zal vijandschap zetten. Maar het gaat niet alleen maar over de kinderen van God die uit Eva zijn geboren. Daar gaat het niet alleen maar over als het gaat over het vrouwenzaad. Het gaat ook als het om, ook als het om vrouwenzaad gaat over één bepaalde persoon. En dat kunt u zien als er staat dat die, en je kunt ook vertalen, hij zal de slang de kop vermorzelen. Datzelfde staat er, zal u de kop vermorzelen, datzelfde. Je kunt ook vertalen, hij zal dat doen. En dan gaat het over een één en één bepaalde persoon. En je ziet dat vaker, hè, dat het zaad van iemand zich samenbouwt in één persoon. Denk u maar eens bijvoorbeeld aan de belofte die aan Abraham gegeven is. De Heer heeft tegen Abraham gezegd, in u en in uw zaad na u, zullen al de geslachten der aarde gezegend worden. In u en in uw zaad na u. Dan is met de zaad Christus bedoeld, zonder enig twijfel. Paulus zegt ook, er staat zaad, niet zaden, maar zaad. De enkelvoud. In de brief van de Galaten zegt Paulus dat. En dan wijst hij erop dat het dus om Christus moet gaan. Dus de schrift legt zichzelf uit. Het zaad van de vrouw is ten diepste Christus. Het zijn niet alleen alle Christusbeleiders van alle eeuwen, zaad van de vrouw. Dat is het overige van haar zaad, zegt de openbaring van Johannes. In openbaring 12. Dat is het overige van haar zaad. Maar de mannelijke zoon, dat is Christus. De eerstgeborene van die vrouw, dat is Christus. En gemeente, daarvan staat dat hij u, de slang zelf dus, de kop vermorzelen zal. En dan begrijpt u wel, dan gaat het niet zozeer over dat dier. Dan gaat het over degene die in dat dier gekropen is. Die oude slang, zoals die nog in de openbaring van Johannes heet. De duivel, de Heere spreekt hem aan, dat zal u, niet uw zaad, maar u, de kop vermorzelen. Want hij zal dat doen. Hij die het zaad van de vrouw is. En hoe waar is dat geworden, gemeente, in de volheid van de tijd? Want Jezus is niet het zaad van de man. Jozef is er niet aan te pas gekomen. Hoe letterlijk is dat vervuld, hè? Hij was het zaad van de vrouw. Van Maria. En dat zal u de kop vermorzelen. Een slang heeft geen hoofd. Een slang is een onrein dier. Die heeft een kop. Daarom staat het ook zo vertaald. De kop. Niet het hoofd, maar de kop. En vermorzelen, dat wil zeggen, hak erop. Wegtrappen in de grond, zeg maar. Dat zal met de slang gebeuren. Dan is er ook die giftige angel niet meer, hè? Ziet u hem voor u? Dat slangenlispeltje, waarmee hij bijt. Gevaarlijk dier. Dat is ook weg, als de kop vermorzeld wordt, hè. Het is niet voor niks dat de kop vermorzeld wordt. Hè? Daar zit het gevaar van de slang. Daar zit het gevaar van de duivel in zijn kop. In zijn bedriegelijke kop. Daar zit het gevaar van de slang. Maar hij zal overwonnen worden. Wat een heil, niet waar? De moederbelofte. Wat zit daar veel in die moederbelofte? Hier ligt de vervulling dat hij zal komen, de sterke held, die Satan op zijn kop zal gaan trappen. Hij is dus niet alleen maar menszaad van de vrouw. Hij is ook de sterke held. Hij is de mannelijke zoon die de Satan zal komen overwinnen. En daar is hij ook voor gekomen in deze wereld. Hè, opdat hij de werken des duivels verbreken zou, zegt het Nieuwe Testament. Opdat hij de werken des duivels verbreken zou. En dat is belangrijk, gemeente. Dat hij dat doet. Want daarin ligt het heil voor Gods volk. Ze hebben zoveel te stellen met die duivel. En ook met het slangenzaad dat uit hem is voortgekomen. Dat hem gehoorzaam dient. Daar hebben ze zo vaak mee te stellen. De duivel is zo listig. Hij legt het zo op je toe. En die strijd met het slangenzaad is altijd gaande, altijd gaande. Wie zal ons daarbovenop helpen? Dan zijn ze zwak. Zo klein. Adam en Eva waren ongetwijfeld ook zwak en klein. Als de Heere hen niet bemoedigd had met deze belofte, dan zouden ze ook niet staande kunnen blijven, ook in het vervolg niet staande kunnen blijven tegen de duivel. Want die zal het op hen blijven aanleggen. En ze zullen last hebben van het slangenzaad dat uit hen voortgekomen is. Dat zal zeker last opleveren. En het gaat er maar om welke kant sta je dan. Hè? Van de kant van het slangenzaad of de kant van het vrouwenzaad. Wie ben je nou eigenlijk? Wat is je identiteit? Jouw identiteit op dit moment? Ben je er nog een van de slang of ben je er nog een van de vrouw? Maar gemeente, die strijd is dus gaande. En toen Jezus in deze wereld kwam, toen zag hij de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Heeft hij zelf gezegd? Hij heeft de Satan eigenlijk in principe toen al overwonnen. In kruis en opstanding heeft hij de Satan gedaan gegeven. De overste van deze wereld is geoordeeld. Zo lezen we in het Nieuwe Testament. Die is geoordeeld door het werk van Christus. Hij heeft de Satan terecht gewezen. De Satan zijn plek gewezen. Hij heeft hem overwonnen. En natuurlijk, hij is er nog wel. Hij is er nog wel, maar ten diepste is hij al op zijn kop getrapt. Dat is waar. Dat zegt de schrift ook met nadruk dat de duivel reeds veroordeeld is. Hij kan het niet meer winnen. Wat hij nog doen kan, dat is wat God hem toelaat. En zo hoog gaat hij naar de grond als een riesende leeuw. Ja, dat is waar. Dat is absoluut waar. Maar het is alleen maar wat God hem toelaat. Kijk maar in de openbaring. Hem is dit gegeven, hem is dat gegeven te doen. Wat hem gegeven wordt om te doen, wat nog gebeuren moet tot aan het volleinde der wereld. Wat God in zijn raad zo heeft bepaald. Hè, wat de duivel nog doen kan en mag. Dat doet hij nog, hè? Maar hij kan van zichzelf niet die palen meer overtreden. Dat kan de duivel niet meer. Hem is paal en perk gewezen. En straks zal God de Satan haast onder uw voeten vermorzelen, zegt de schrift. Dan zal het helemaal met hem gedaan zijn. Dus in beginsel is dat al gebeurd toen Jezus hier op deze aarde was. Toen heeft de duivel zijn grote verlies al moeten incasseren. En dat kan niet meer veranderen hoor. Dat kan echt niet meer veranderen. Die duivel gaat het niet meer winnen. Want zijn oordeel is eigenlijk al vast. Dat ligt al uitgesproken. Het zijn alleen de laatste stuiptrekkingen nog die hij doet. Niet meer dan dat. Ook niet minder. Ook niet minder. Want die stuiptrekkingen die kunnen ook wel hevig zijn. Zeker. Dat leert ons ook de schrift. Hij gaat rond als die beest een leeuw. Maar hij is in beginsel overwonnen. En hij zal straks totaal overwonnen zijn. De Satan zal onder onze voeten vermorzeld worden. Niet alleen onder Christus voeten, maar ook onder uw voeten, schrijft Paulus in zijn brief aan de Romeinen. Ook onder uw voeten, ook onder de voeten van alle Christgelovigen, zal de Satan worden gelegd. Je zult ook je hak mogen zetten op die kop van die slang. En haast onder uw voeten vermorzelen. Uw voeten. Maar gemeente, er staat nog iets bij. Hè? En dat heb je nog niet genoemd dan, hè? Nee, dat heb je nog niet genoemd. We volgen de tekst. Dat zaad van de vrouw zal dus de Satan de kop vermorren. En jij, Satan? Gij zult dat zaad van de vrouw de verzenen vermorren. Ja, gemeente, ik zei al, hier zit in een notendop het hele heilsplan van God in. In een notendop. Want hier staat ook al, dus hier wordt al geprofeteerd door de Heere zelf. In zijn oordeel over de slang spreekt hij het uit. Dat de Satan Jezus zal aanvallen. En hij zal het gedaan krijgen. Hij zal het gedaan krijgen. Het zal gaan ten koste van veel lijden. Die overwinning die wordt niet zomaar tot stand gebracht. Hè? Dat vertreden, dat vermorzelen van die kop. Die totale overwinning die wordt niet zomaar tot stand gebracht. Dat gaat in een weg van lijden en van strijd. En dat zal ook het zaad van de vrouw, het zaad van de vrouw, veel gaan kosten. Dat kost hem zijn verzenen. En wat zijn verzenen? Dat woord gebruiken wij niet meer zo in het dagelijks leven. Dat zijn jouw hielen. Dat zijn jouw hielen. Nou, daar kan de slang heel goed bij, hè, dat weet u. De kruipende slang door het stof. Als die tevoorschijn komt en hij wil je bijten, dan pakt hij je in je hielen. Nou, dat zal dan ook met Christus gaan gebeuren. De overwinning is niet goedkoop. De overwinning zal wat kosten. Het zaad van de vrouw, de uit Maria geboren verlosser, die zal moeten lijden en sterven. Aan het vloekhout van het kruis. Hij zal de beet ontvangen. In zijn hielen. In zijn beide hielen. Dat zal wel de bedoeling zijn, denk ik. Dat de beide hielen, de beide verzenen, ja, ook vermorzeld worden. Het is niet een klein beetje, dat lijden van Christus. Maar in die weg zal het gaan. In de weg van veel lijden voor hem. En weet de gemeente, dat is waarheid geworden. Toen hij op deze wereld kwam, hij is gegaan om te lijden en te sterven. Hij heeft wat geleden, nietwaar? Hij heeft wat geleden. Hem zijn de verzenen vermorzeld geworden. In die weg wordt de overwinning behaald. Geen goedkoop praatje, nee gemeente, dat is het niet. Geen goedkoop praatje. Er wordt niet eventjes gezegd van, dat komt hij wel eventjes doen en ja, die slang die zal het verliezen. Dat is waar, gelukkig waar. Maar het gaat wel in deze weg. Daar was een kruis voor nodig. Een leidende borgen zaligmaker. Hij heeft het gevecht met de slang geleverd. En hij is in dat gevecht met de slang is hij verwond geworden. Door de slang en door het zaad van de slang. Hè? Jazeker, die heeft ook wel zijn rol gespeeld. Denk aan Judas, denk aan Pilatus, denk aan het Sanhedrin, aan Caiaphas. Allemaal zaad van de slang, aderen gebroed. Die hebben allemaal een rol gespeeld. Om hem in de hielen te bijten. En die hiel te vermorzelen zoals de kop van de Satan vermorzeld wordt. Zo wordt hem de hielen vermorzeld. Maar niet het hoofd. Voelt hem? Niet het hoofd. Hij die alleen maar de hielen verbrijzeld krijgt. En niet het hoofd. Die is meer dan hij die de kop vermorzeld wordt. Die zal het gaan verliezen. Dat zegt de Heere God hier in de moederbelofte al tegen Adam en Eva. Zo wordt het heil van God hier geopenbaard, gemeente. Al in die notendop zit alles in. Het hele heilsplan van God de Vader. Heb je dat ooit eens gezien? Dat er allemaal in zit? In die ene tekst. Zit allemaal in die tekst opgevouwen, staat erin. Als je leest, wat betekent dat nou? Dan kom je erachter. Dit staat er, de moeder van alle beloften, door God genadig vervuld. En als je dan maar zaad van de vrouw mag zijn, dat de geboden van God bewaart en het getuigenis van Jezus Christus heeft. Als u en jij dat nou maar zijn mag, dan zul je met hem overwinnen. En dan zul je ook je hak mogen zetten op de kop van de slang. Eenmaal. Zoals hij dat in beginsel al gedaan heeft en in de volleinding van de wereld nogmaals zal doen. Zo zal al Gods volk eenmaal de Satan onder hun voeten verpletterd vinden. Want de overwinning van Christus is zeker. Zorg dan toch dat je zaad van de vrouw wordt. Door geloof en bekering. Door uit het koninkrijk van de duivel uitgetrokken te worden, je te laten trekken door woord en geest naar Christus toe. Dat je overgeplaatst wordt in dat betere koninkrijk van het zaad van de vrouw. Het koninkrijk van Christus. Dan zul je ook eenmaal mogen delen. In die overwinning je hak op de kop van de slang. En weg is die giftige tong. Die zou niets meer kunnen uitrichten. Een lasteraar, een leugenspreker. Zal nooit op aard bevestigd zijn. Amen.